Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb er lang naar uitgekeken om iets te mogen vertellen over Jeremia. Omdat ik al meer dan een jaar lang gefascineerd ben door dit Bijbelboek en door het verhaal van deze profeet. Het is een erg lang boek en het is veel stof en we hebben maar korte tijd. Dus ik ga proberen het samen te vatten in 5 punten. Allereerst over het boek en de achtergrond. Dan wie was Jeremia? Wat was zijn boodschap? Hoe reageerden de mensen op zijn boodschap? En wat kunnen wij leren van Jeremia? Het boek Jeremia is een belangrijk boek. Het is belangrijk in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld Matthäus vergelijkt het leven van Jezus met het leven van Jeremia. Jeremia lijkt op hem. En het nieuwe verbond wat de Heer Jezus introduceert, daar had Jeremia al over gesproken. En ons avondmaal spreekt daarvan. En ook in de Hebreeënbrief en in het boek de Openbaring komen we geregeld teksten uit Jeremia tegen. Het is ook een heel lang boek. Het boek is het langste boek van het Oude Testament. Dat zou je misschien niet zeggen, maar het is langer dan Genesis. Het is zelfs langer dan de Psalmen. Als je kijkt naar het aantal woorden in het boek. Oké, dan moet je 2 koningen en 1 koningin niet samentellen bijvoorbeeld. Maar toch, een erg lang boek en toch erg onbekend. Hoe kan dat? Ik denk dat dat vrij logisch is. Het is een ernstig boek, een donkere boodschap. En het is moeilijk te begrijpen, omdat het ook voor een groot deel poëtisch geschreven is. En het is niet chronologisch. De gebeurtenissen staan echt dwars door elkaar heen. Het is heel moeilijk om de orde te ontdekken in het boek. Dus ik wil beginnen met jullie een klein beetje te helpen. Met een paar aanwijzingen die mij geholpen hebben. Een schema wat ik gemaakt heb van de koningen. En waarom nou juist de koningen in het boek? Omdat in het boek Jeremia komen tijdsaanduidingen voor. En dat schiet echt heen en weer. Dan weer die koning, dan weer die. En je zou compleet in de war raken. Maar als je zo'n schemaatje tekent van die koningen. En ja, dat kun je doen met wat voorkennis uit 2 koningen en 2 kronieken. Dan helpt dat om een beetje de structuur te zien. En jullie hoeven dit niet allemaal te onthouden nu. Ik ga ook die namen bijna niet meer noemen. Er zijn er 3 belangrijke om even te onthouden. Dat het verhaal van Jeremia begon in de regering van koning Josia. En dat was de laatste goede koning van Juda. De tweede koning die je zou kunnen onthouden is Joachim. En de derde is Zedekia. Die 3 hebben veel invloed gehad op het leven van Jeremia. En als je het boek gaat lezen, wat ik iedereen wel kan aanraden, ook al is het lastig, dan helpt het om dit ernaast te houden. Verder is het ook goed om te weten dat het boek geschreven is door Jeremia, maar wel in de praktijk door Baruch. Baruch, de zoon van Nerja, dat was zijn schrijver en die komt ook verschillende keren in het boek terug. Ik zal heel stil staan. Kunnen jullie mij nog horen? Ja? Omdat hij ook verschillende taken kreeg van Jeremia. Een ruwe indeling van het boek is als volgt, maar is eigenlijk veel te weinig gedetailleerd. In grote lijnen begint met de roeping. Daarvan hebben we al wat gehoord in het kinderfilmpje. En bedankt familie Heims, want dat helpt mij, zodat ik veel minder hoef te vertellen en voor te lezen. Even kijken, zijn de kleuren daar wel zichtbaar? Oh ja, ja. In het rood zie je de stukken tekst waarin ook veel verhalende teksten staan. En in het blauw is het overwegend de profetieën. En je ziet, het werkt wel toe naar een hele nare climax. Hè? De val van Jeruzalem, en die wordt zelfs 2 keer verteld. Het boek sluit er opnieuw mee af. En het laatste hoofdstuk is eigenlijk een kopie van hoe het in 2 Koningen 25 staat. Wie was Jeremia? 2e punt. Wie was Jeremia en hoe werkte hij? Zijn woonplaats was Anatot, dat is vlak boven Jeruzalem. En Anatot is een priesterstad in het gebied van Benjamin, vlak boven Jeruzalem dus, op ongeveer 5 kilometer afstand. Je zou kunnen zeggen op loopafstand van de tempel. En hij was een zoon van de priester Hilkia. Mogelijk is dat dezelfde hoge priester Hilkia die ook het wetboek vond in de tijd van de hervormingen van koning Josia. Maar niet helemaal zeker, want eigenlijk kwamen de hoge priesters al sinds Salomo niet meer uit Anatot. Dus hoe dat zit, dat weet ik niet. In ieder geval, Jeremia wordt door God geroepen als hij nog heel erg jong is. We weten niet hoe jong hij was, We weten wel dat ook Josia al heel jong begon met regeren. Hij was 8 jaar. Ik denk dat Jeremia iets ouder zal zijn geweest. Maar Jeremia werd geroepen in het 13e jaar van koning Josia. En de les die je hier in ieder geval uit kunt leren al, zoals we ook in het kinderfilmpje gezien hebben, je bent nooit te jong om God te dienen. Dat heeft ook een heel groot voordeel om jong te beginnen met God te dienen. Want Jeremia heeft meer dan 40 jaar gediend als profeet. Om nog even te kijken in het overzicht hier. Hier zie je die 31 jaar van Josia. Nou, daar zijn 18 jaar bij dat Jeremia gediend heeft. En nog 11 jaar onder Jojakim, nog 11 jaar onder Zedekia. En daarna, toen Zedekia afgevoerd was, is hij nog een aantal jaren profeet geweest. Dus het is zeker meer dan 40 jaar geweest. En al die tijd stond zijn leven in het teken van zijn boodschap. En zijn boodschap, die droeg hij uit, omdat hij moest gaan en staan zoals God tegen hem zei, lezen we in hoofdstuk 1. En hij beeldde dat ook uit. Hij ging bijvoorbeeld in het zwart gekleed. Ik heb ook wat zwarte kleren aangetrokken. Jeremia, zijn hele leven stond in het teken van zijn boodschap, maar dat ging heel ver. God vroeg aan Jeremia ook om niet te trouwen bijvoorbeeld. Hij mocht ook niet naar bruiloften gaan. Hij mocht niet naar begrafenissen gaan. Hij mocht niet naar feesten gaan. Zijn hele leven stond in dienst van zijn boodschap. Jeremia zegt, het woord van de Heere kwam tot mij. Dat komt steeds opnieuw terug. Ook hier zie je dat op de beamer staan. Dat is de eerste keer dat het gebeurt. Dat is de eerste keer dat God tot Jeremia spreekt. Mogelijk deed God dat in zijn slaap. Er is één plaats in Jeremia 31 waar je dat kunt concluderen. Dan is Jeremia eindelijk iets positiefs aan het vertellen. En dan wordt hij wakker en dan zegt hij, de slaap die had mij goed gedaan. Dus het zou kunnen zijn dat al die profetieën die je leest, dat het allemaal in de slaap tot hem gekomen is. Toch staan er vaak ook hele letterlijke instructies in. Zo zegt de Heere. En vaak gaat dat over de toekomst. Hij schetst scenario's. Vaak beginnen zijn profetieën dat God zegt, zie, er komen dagen. En dan komt er daarna iets heel negatiefs wat er zou komen als de mensen doorgingen op hun weg. Of iets heel moois, iets positiefs, hoe God herstel zou gaan brengen. God liet hem beelden zien als illustratie. Je ziet dat hier op de beamer. De eerste keer. Het woord van de Heere kwam tot mij, wat zie je Jeremia? En ik zei, ik zie een amandeltak. En nou, dan moet je weten, een amandeltak, een amandelboom, dat is in het Hebreeuws de wakkere boom, de wakkerboom. En dat is omdat die boom in de lente als eerste begint te bloeien. Toen zei de Heere tegen mij, dat heb je goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. En meteen daarna nog een keer kwam het woord van de Heere tot Jeremia, wat zie je daar? Hij zei, ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. En toen zei de Heere tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbarsten. En dat is eigenlijk het begin van een lange reeks aan profetieën die Jeremia krijgt over wat het volk te wachten staat. In een poging om het volk, een laatste poging om het volk bij God terug te brengen. Helaas tevergeefs. Ook moest hij zelf dingen uitbeelden. Bijvoorbeeld, hij moest die pottenbakkerskruik gooien. Hij moest een linnen onderkleed, wij zouden zeggen een onderbroek, moest hij in de grond stoppen en dan een paar maanden later weer eruit halen en gaan kijken wat er van terecht gekomen was. En dat was een beeld van hoe God keek naar het volk. Helemaal nergens meer bruikbaar voor, vol met gaten. Hij moest een juk op zijn schouder doen. En dat niet zomaar eventjes, om een keer een verhaaltje te vertellen. Hij moest dat juk op zijn schouder doen en hij moest daarmee blijven rondlopen. En het is niet helemaal duidelijk of dat nou maanden later is of jaren later, maar een heel stuk later in de tijd, dan blijkt hij nog steeds met dat juk rond te lopen. Jeremia beelde met zijn leven en zijn daden en zijn boodschap uit. Hij moest ook een akker kopen. Vlak voordat het leger van Nebukadnezar binnenviel, moest hij een akker kopen. Terwijl, ja, dat was eigenlijk gewoon een poging van zijn familie om nog iets te verdienen aan hem. Maar God zei, doe het. Koop dat erfdeel. Want dat is een getuigenis, want er komt een tijd dat de mensen in Israël weer akkers zullen kopen. Er komt een moment van herstel. En die akker die heeft hij ook gekocht. Jeremia was toen zelf in de gevangenis, maar Baruch heeft het voor hem gedaan. En het interessante is, Dat zegel van Baruch, wat Baruch gebruikte om actes te ondertekenen en om een document echt te verklaren. Zo'n zegel is teruggevonden. Dit is het zegel van Baruch. Hier staat op Baruch, de zoon van Neria. Bijzonder, hè? 2600 jaar oud. Denkt men. Nou, daar kom ik zo op. Ik laat dit even staan. Jeremia was poëtisch. Veel profetieën schreef hij als gedichten. In de taal van de psalmen. En hierdoor kennen we zijn gevoelsleven. Hij was gekweld door de pijnlijke boodschappen die hij moest brengen. Hij begon daardoor ook op te treden als bemiddelaar. Zoals Jezus. God zei zeker 3 keer tegen Jeremia: bid niet meer voor dit volk. Gods besluit stond vast. God zei: zelfs als Mozes of Samuel tot mij zouden bidden, dan zou ik niet meer kunnen luisteren. En soms ging Jeremia er ook wel een beetje te ver in zijn tegenspraak tegen God. Maar in het algemeen is het zelfs zo duidelijk dat het niet meer te zien is overal wie er nou spreekt. Is het nou God die spreekt of Jeremia? Soms dan begint het met iets wat God wil dat hij zegt. En dan zie je in het vervolg van de tekst dat er dan ergens een overgang moet zijn geweest. Want Jeremia richt zich dan langzamerhand tot God. En door de woorden van God en de gevoelens van Jeremia, die smelten eigenlijk samen in het boek. Dat vind ik mooi om te zien. Hierdoor komt God dichterbij. Het is zijn eigen verdriet wat je voelt in de tekst. Dat God zegt tegen zijn volk: ik ben de bron van levend water en toch drinken jullie uit gebroken bakken met stilstaand water. En ik noem jullie mijn zoon en jullie noemen mij niet jullie vader. En achter het beeld van die straffende God blijkt God diep gekwetst te zijn en verdriet te hebben over de ontrouw van zijn volk dat hij zo graag dicht bij zich wilde hebben. Wat was Jeremia's boodschap? In Jeremia 1 vers 10 zien we staan: zie, ik stel jou op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken. Om te vernielen en omver te halen. Maar ook om op te bouwen en te planten. Nou, je ziet een beetje de balans. Allereerst een oproep om te bekeren in de hoop dat het volk zou inzien dat ze verkeerd bezig waren. En dat ze zich werkelijk zouden gaan toewijden aan God. En dat ze recht zouden gaan doen aan alleenstaanden. Dan hoefde het oordeel eigenlijk niet meer te komen. En de hervorming van Josia had hun hart niet veranderd. Wat ging er mis? Ze vervielen gewoon weer in afgoderij. Aanbidding van de zon en de maan en de sterren, de koningin van de hemel, de Baal, de Asherah, met alle ritueel overspel wat erbij hoorde. In Jeremia 11 staat: ze hadden evenveel goden als steden in het land. Zelfs de Molech, waarbij kinderoffers gebracht werden. En ten tweede, ze gingen ook slecht met elkaar om. Vooral met vreemdelingen en wezen en weduwen, zeg maar alleenstaanden. Misschien mocht Jeremia daarom niet trouwen, om dat ook te ondervinden. En dat doet mij denken aan de samenvatting van de Heer Jezus van de boodschap van de wetten en de profeten. Uit Deuteronomium 6 en Leviticus 19. Je zult de Heer God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. Dat waren precies de 2 dingen waar het misging. En ze kwamen wel in de tempel, gek genoeg. En ze voelden zich daardoor ook veilig. Ze roepen: de tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer is hier. En eigenlijk lijkt het erop dat ze op die manier hun voorspoed probeerden te kopen. Op zeker moment kan het oordeel niet meer uitblijven. En dan verandert de boodschap van Jeremia. Hij roept dan op tot accepteren van de straf en bekering tot God. Als ze de straf zouden ondergaan en zich niet zouden verzetten tegen de koning van Egypte en de koning van Babel later, dan zou er na 70 jaar voor de mensen die God trouw waren herstel komen. En dan zou de tempel weer herbouwd worden. Maar het volk had geen interesse in God, maar alleen in hun eigen voorspoed. En Jeremia beschrijft treffend wat er eigenlijk mis was met hen in Jeremia 17. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant, gegrift op de schrijftafel van hun hart. De zonde in hun hart geschreven, dat had hun hart en verlangen. Hun aandacht en tijd ging naar andere goden toe, weg van God, ten koste van hun naasten. Ze hoopten voorspoed te kopen, ze dachten aan zichzelf, maar gelukkig is er dan ook een boodschap van hoop voor de mensen die God trouw waren. En het is een maand geleden ongeveer nog voorgelezen in deze zaal. Alleen dan uit het boek de Hebreeën. Maar het is een letterlijk citaat uit Jeremia. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En dan zullen ze niet meer ieder zijn naaste en ieder zijn broer onderwijzen en zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen. In de toekomst zal God zorgen dat zijn volk hem toegewijd is, door de Heilige Geest die met Pinksteren gekomen is. Hoe reageren mensen op de boodschap van Jeremia? Daar hebben we al het een en ander over gezien in het filmpje. Maar er waren eigenlijk maar heel weinig mensen die positief waren. Baruch kun je noemen. Ebed-Melech, dat is een Ethiopische kamerling die wel voor hem zorgde toen hij in een put gegooid was. De zonen van Savan, Savan was de schrijver van Josia en zijn zonen. En verder eigenlijk niemand. In plaats van spijt en dankbaarheid aan Jeremia kreeg hij alleen maar afwijzing. En Jeremia ging toch door. Ongelooflijk. Wat maakt hij allemaal mee? Het is echt te veel om compleet te zijn. Hij wordt uitgelachen en bespot. Hij wordt geslagen. De mensen in zijn woonplaats Anatot proberen hem te doden. Hij wordt uitgemaakt voor leugenaar en landverrader. Want ja, het accepteren van de straf van God, van de overheerser, dat zou landverraad zijn. Hij wordt voor de rechters gesleept, door de priesters en door de profeten en het volk. Hij moet zeker sterven, zeiden ze. Want hij heeft gezegd dat deze tempel en deze stad zullen worden verwoest. Nou, dat doet toch denken aan wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Hij wordt genegeerd door kolom voor kolom zijn boek te verbranden. Dat heeft koning Joachim gedaan. Steeds als er dan 3 kolommen waren voorgelezen, dan sneden ze het met een schrijversmes af en gooiden het in het vuur. En zo is de hele eerste versie van het boek Jeremia verbrand. Compleet verloren gegaan, zijn hele levenswerk. En God zei, begin maar gewoon opnieuw. En toen is het hele boek Jeremia opnieuw geschreven en er is nog het een en ander aan toegevoegd ook. Misschien dat het daarom wel het langste boek van de Bijbel geworden is. Hij wordt ook langdurig in de gevangenis gezet voor zogenaamd landverraad. Als hij alleen maar even naar zijn erfdeel toe wil lopen en de poort uitgaat. Hij wordt uiteindelijk in een diepe put gegooid om daar te sterven. En dus gered door Ebed-Melech, dat wel. En ga zo maar door. Het volk en de koning luisteren liever naar valse profeten. Waarom zou je willen luisteren naar valse profeten? Nou, dat is eigenlijk heel logisch. Die valse profeten die vertelden wat het volk graag wilde horen. Namelijk, binnen 2 jaar komt het allemaal wel weer goed. Geen zorgen. Binnen 2 jaar komen al die schatten van de tempel weer terug. Dan wordt ze Jegonia wel weer teruggebracht. Geen paniek. Ze riepen ook op om zich te verzetten tegen de koning van Babel. Terwijl Jeremia wist dat hun dood zou worden. En Jeremia waarschuwt. Als een profeet je zegt wat je graag wil horen, toets het dan. Komt het wel uit wat hij zegt? Klopt het met Gods eerdere woord? Want Gods profeten riepen altijd waarschuwend op tot bekering. Maar niemand luistert. En tot Jeremia's verdriet komen zijn profetieën uit. Zelfs het overblijfsel van arme mensen in Jeruzalem is ontrouw en vermoord Gedalia. En blijft het Jeremia moeilijk maken. Ik kan het niet allemaal vertellen vanwege de tijd waar ik eigenlijk al doorheen ben. Dus ik moet opschieten. 5e punt, laatste punt. Wat kunnen we leren van Jeremia en zijn boek? Allereerst natuurlijk Jeremia's toewijding. Hij is echt een groot voorbeeld van iemand die een doorzetter was. En die het wist wat het was om zijn leven helemaal toe te wijden aan God. Bijna onnavolgbaar. Zijn leven stond in het teken van zijn boodschap. Hij is zelf een enorme inspiratie. In zoveel dingen lijkt hij al op de Heer Jezus. Ik wil het vandaag iets eenvoudiger houden. Wat ik me eigenlijk voortdurend heb afgevraagd bij het lezen van het boek Jeremia is, hoe zou ik op zo iemand als Jeremia gereageerd hebben? Zou ik het wel doorhebben als er vandaag een Jeremia zou zijn? De mensen in de tijd van Jezus, die zeiden, als wij in de tijd van de profeten geleefd hadden, dan hadden we wel naar ze geluisterd. Maar we weten hoe dat verhaal is afgelopen. Luister ik misschien ook pas als het voor mij prettig klinkt? Is er voor God in deze tussentijd wel ruimte om ons bij te sturen? Ken de Heere, steek daar je tijd in. Laat dat door Gods geest in je hart schrijven. Wees vervuld met Gods geest. Dat is nu nog een opdracht. Lees maar in Efeze 5 vers 18. Om een voorbeeld te geven. God zou mij of jou dichter bij hem kunnen proberen te brengen door te wijzen op iets wat in jou of mijn leven niet klopt. Wat we kunnen opruimen. In mijn geval zou dat bijvoorbeeld kunnen gaan over hoe ik mijn tijd gebruik. Als iemand zich daarmee bemoeit, dan voel ik de weerstand al opkomen. Het is nog steeds zo gemakkelijk om de boodschap af te wijzen of de boodschapper af te keuren die je durft wijzen op iets wat niet goed is. Wat doe jij met een ongemakkelijke en confronterende boodschap van God? Waarmee ik zeker niet wil stimuleren dat we elkaar de les gaan lezen. Dat bedoel ik er niet mee. Mijn boodschap vandaag is, durf ervoor open te staan dat God je kan proberen te corrigeren. En luister naar wie je aanspoort. Aanspoort tot toewijding, tot echte interesse in God, om hem echt te leren kennen en om een leven in aanbidding te leiden en niet alleen offers van lof en dank hier te brengen. Zodat we toeleven en toegroeien naar de dagen die zullen komen. Als het nieuwe verbond overal zichtbaar wordt, zoals ook de Heer Jezus bidt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Ik sluit af met een paar regels uit een bekend lied die mij geraakt hebben. Dat is dat lied van Ooit komt er een dag. Daar is het refrein, tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt. En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Daar wil ik het graag bij laten.